Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en vandaag ga ik in gesprek met John Snijders. John Snijders, die kende ik allereerst als pianist en als artistiek leider van het Ives Ensemble. Maar je bent ook al het kanaal overgestoken, alweer wat jaartjes, want je doseert aan de Durham University. John?
Ja, al tien jaar nu.
Allereerst. Ja. Dankjewel dat je naar me toe bent gekomen voor dit gesprek natuurlijk. Ja, al 10 jaar alweer. En je bent daar hoofd van de afdeling muziekuitvoering. Is dat goed vertaald?
Ja, nou ja.
Uitvoeringspraktijk. Dus
het is een, ja, uitvoeringspraktijk, muziek, ja, en hoofd. Ja, goed. We zijn met z'n tweeën, dus hoofd is niet echt dat je roept.
Nee,
het stelt heel wat voor. Dus ik ben geen hoofd van de afdeling, maar hoofd van de subafdeling uitvoeringspraktijk.
Oké, ja, nou, ik krijg die informatie natuurlijk van die website van Durham University. En daar, ja, dat is altijd hiërarchisch ingedeeld. Dus dan in die hiërarchie word jij dan hoofd genoemd.
Ja, precies.
Zo, ja. Kijk, we hebben elkaar vaak gesproken over verschillende zaken. Ook over beeldende kunst, want je bent bijzonder geïnteresseerd in beeldende kunst.
Ja,
dus
klopt.
Je reist morgen ook af naar Keulen bijvoorbeeld, om de beurs te bezoeken.
Ja.
He, dus je reist ook veel voor de beeldende kunst. Maar je hebt een boekje geschreven en dat heet Ixion. En dat is verschenen bij Marmalade Publishers of Visual Theory. Een kleine Londense, denk ik, uitgever. En Ixion is de titel van het boek, maar dat is ook een titel van een stuk van Morton Feldman. Een componist die leefde tussen 1926 en 1987... Niet zo oud geworden?
Nee, helaas niet.
Een componist die jij nog ontmoet hebt?
Ja, in Nederland.
In Nederland, inderdaad. Ja, bij de
Festival Nieuwe Muziek Zeeland in Middelburg.
Precies.
Daar is hij een aantal keren te gast geweest.
Ja, ja. Een roemrucht festival.
Ja, absoluut. Ja. Ja, een van de belangrijke kleine Nederlandse festivals waar heel veel hele belangrijke componisten naartoe gingen, want het was kleinschalig en Middelburg is mooi en ze vonden het allemaal ontzettend leuk. Feldman is er een aantal keren geweest, Cage is er regelmatig geweest, Xenakis is er vaak geweest als hoofdgasten. Ja, het was allemaal de directeur of artistiek directeur van het festival was Ad van het Veer. Helaas een paar jaar geleden overleden, maar die zat daar in Zeeland en die vond dat er in nieuwe muziek moest gebeuren. En die heeft dat op ongelofelijke manier voor elkaar gekregen toen. Het heeft een fors aantal jaren, ergens in de jaren 70 zijn ze begonnen. En dat heeft tot tegen 2000 of zo is dat zeker nog wel doorgegaan, misschien zelfs nog wel later.
Ja, dat waren uitvoeringen, maar er werden ook gesprekken gevoerd en er waren voordrachten. Dus er was een levendige uitwisseling tussen de genodigden, de componisten, de muzici en het publiek ook.
Ja, zeker. Ik herinner me nog dat toen Cage er 1 jaar was, is hij met mensen van de organisatie en een aantal gasten van de, of een aantal gewoon publieksgasten van het festival, zijn ze de hort op gegaan om paddenstoelen te plukken. Bij Feldman was dat anders, want die had er niet zoveel mee. Maar die heeft wel in de tijden, drie keer geloof ik dat hij in Middelburg te gast was, heeft hij bijna iedere dag een enorm lang gesprek gehad met iemand uit meestal de muziekwereld. En dat waren met Louis Andriessen, met mijn pianoleraar Jeffrey Madge, is een gesprek met Xenakis, met Misha Mengelberg, met Konrad Beumer, met, noem ze maar op. Iedereen kwam om met Feldman 2-3 uur aan een tafeltje te zitten praten. Wat meestal betekende dat Veldman heel erg aan het praten was en de anderen af en toe er een zin tussen konden krijgen.
Ja, hij had een conversationeel talent.
Ja, dat kan je wel zeggen, ja. De enige, ik ben bij een aantal van die gesprekken geweest, en de enige waarvan je merkte dat Veldman zo'n enorme bewondering voor hem had, dat hij wat stiller was, was met het gesprek met Xenakis. En Xenakis kon best nog wel het een en ander zeggen. De rest waren allemaal een soort van monologen met wat interrupties.
Ja, ja, want er is ook veel vastgelegd aan gesprekken met Veldman.
Ja, ze zijn allemaal opgenomen op film of video toentertijd. En een aantal jaren geleden zijn ze allemaal getranscribeerd en gepubliceerd.
Maar alleen in een Duitse editie, dacht ik.
Nee, die editie is tweetalig. Ach. Dus het Engelse origineel staat op de linkerpagina en de Duitse vertaling op de rechterpagina.
Ach, dan ga ik er toch naar op zoek, want dat was de reden waarom ik dat boek nooit kocht.
Ja, nee, ze staan er allemaal in het Engels in.
Dankjewel, ja. Wat voor componist is deze Morten Veldman? Zou je dat in het kort kunnen zeggen?
Goed, in het kort.
Ja, misschien ook, ja. En dat misschien ook wat voor relatie jij met zijn muziek hebt natuurlijk.
Ja, die relatie die is al tamelijk oud eigenlijk. Ik ben zijn muziek tegengekomen op een serieuze manier tijdens mijn studie aan het conservatorium in Den Haag. Al aan het begin van mijn studie. Mijn pianoleraar had ontzettend veel, was altijd heel erg bezig met nieuwe muziek, kende Veldman ook een beetje, had de werk gespeeld. Nou, en daar kwam ik dan via hem mee in aanraking. Ik vond het hele fascinerende muziek, dus ik ben daar gewoon ingedoken en in blijven duiken. Veldman is een heel erge New Yorker. Nou, heeft het grootste deel van zijn leven eerst in New York geleefd, Brooklyn. Voornamelijk.
En was ook duidelijk aan hem te horen.
Was heel duidelijk aan hem te horen. En is daarna aangesteld als professor aan de Universiteit van Buffalo in Upstate New York, vlakbij Niagara Falls. En daar heeft hij de laatste jaren van zijn leven gewoond en gewerkt. En daar is hij ook overleden, geloof ik. Hij had in eerste instantie compositielessen van Stefan Wolpe, een Duits-Joodse componist die tijdens het nazi-bewind is gevlucht. Eerst naar Palestina, daarna naar New York en daar verder is blijven wonen. En als componist is Wolpe
iets van twee generaties ouder dan
Wolpe is geboren in 1902,
dacht ik.
Ja, ja. Dus hij was 24 jaar ouder. En heel erg. En Wolpe was zelf min of meer een leerling van Webern, maar had ook grote contacten met de Duitse Dada-beweging. Maar tegen de tijd dat hij in New York terechtkwam, was die hele Dada, dat was allemaal geweest. Dus hij was heel erg bezig met een soort seriële muziek die niet heel erg streng was, maar had zijn hele eigen stijl erin ontwikkeld. Veldman kon het niet heel erg goed met hem vinden, want Wolpe was altijd politiek gezien een enorm bevlogen iemand. En Veldman vertelt dat hij bij een van de lessen van Wolpe kwam en werk liet zien. En Wolpe tegen hem zei, ja, nou luister, allemaal goed en wel, maar jouw muziek is zo esoterisch. Je moet ook denken aan de man in de straat. What about the man in the street? En op dat moment keek Veldman naar buiten bij Wolpe uit het raam. En de straat was eigenlijk helemaal verlaten op één iemand na die de straat overstak. En dat was Jackson Pollock. Dus Veldman die dacht meteen, oh, dat is de man in de straat. Dus dan is het eigenlijk allemaal wel goed.
De anekdote is bijna te mooi om waar te zijn.
Ja, hij heeft hem regelmatig verteld. Ik kan hem geloven. Maar,
ja, nou, maar als we dan dichter ja, bij het boek komen.
Okay.
Het is toch interessant, de titel van je boek heet Ixion. Dat is ook ja, de titel van een compositie van Morten Veldman uit 1958. Je noemt Jackson Pollock. En dat is natuurlijk interessant, ja, want Ixion en Morten Veldman hebben iets van doen met Jackson Pollock, met de schilderkunst. En Met Robert Rauschenberg ook. Met Merce Cunningham, de choreograaf ook. Ja. Dus het raakt ook andere kunstdisciplines.
Ja.
En principieel hierom, en daar gaat jouw boek ook over, is dat Morton Feldman begin jaren 50, 1951 om precies te zijn, in volgens mij het appartement van John Cage,
ja,
in gezelschap van de pianist David Tudor, die dan ook in het appartement is. Feldman trekt zich terug, zit een schrijftafeltje in de slaapkamer,
ja,
en begint daar muziek te noteren, maar op een manier die niet conventioneel is, op, ja, een grafische manier.
Ja, klopt. Ja, hij vertelt erover dat hij in Cage een appartement was. En Cage was eten aan het maken en dat duurde ongelooflijk lang. Nou ja, Feldman en Tudor zaten zich waarschijnlijk nogal te vervelen en te wachten tot dat eten er eind uiteindelijk was. En Feldman heeft een stukje papier genomen, zoals hij zelf zegt, en begon te krabbelen daarop. En hij krabbelde een soort grid, rasterpatroon van drie lagen en vulde daar hokjes in. En dacht van, nou, misschien is dit wel iets. Kan ik hier iets mee, muzikaal gesproken? Hij heeft toen dat vodje papier aan David Tudor gegeven, die naar de piano ging en dat speelde. En ja, toen besloot Feldman dat er inderdaad wel iets in zou kunnen zitten. En het rare is, hij is nooit echt zo bekeken als de uitvinder van de notatiewijze die totaal anders is dan standaard muzieknotatie. Maar eigenlijk is dit stuk, of is dat eerste schrijfseltje en de paar stukken die daarna kwamen, die echt uitgewerkt waren als compositie in die rasterstijl. Daar was hij eigenlijk de allereerste mee ooit die dat soort grafische notatiemethodes ontwikkelde. We denken altijd dat Cage daar heel veel mee te maken heeft gehad. En die heeft dat ook inderdaad later gedaan. En heel veel componisten zijn daarmee bezig geweest.
En die zijn er veel verder mee gegaan uiteindelijk ook.
Zeker, ja. Maar Feldman was er de eerste mee. En Cage heeft het eigenlijk van Feldman, zou je kunnen zeggen.
Ja, want ik herinner me ook bij Splendor een concert van Nora Mulder. En die speelde de naam en de titel van de compositie, die weet ik niet helemaal zeker, maar ene Boekoresjev.
Ja, André Boekoresjev.
Ja, en de, volgens mij heette de compositie Archipel.
Ja.
En dat zag er heel indrukwekkend uit.
Ja.
Want het was een uitvouwbaar vel met clusters van noten.
Ja.
En ja, de pianist die kon zelf beslissen hoe die over de archipel,
ja, wilde reizen.
Zou kunnen reizen, ja, inderdaad.
Ja, hij heeft een fors aantal van dat soort stukken geschreven.
Ook in de jaren 60 volgens mij.
Ja, het was jaren 60. Maar dat is dus toch alweer 15 jaar later eigenlijk.
Ja. En dat stuk, in ieder geval de aanzet ertoe, want componeren is een langzame kunst.
Meestal wel, ja.
Dus die anekdote van het schrijven van die eerste graph piece.
Ja.
In het Nederlands, ja, hebben we daar geen term dan voor, hè? Nee. Want wij zouden toch zeggen een grafische partituur.
Ja, maar dat is toch ook weer wat anders. Dit is een partituur, ja, graph. Dat is millimeter papier, is graph paper.
Ja, precies. Maar hij gebruikte geen millimeter papier. Dat is interessant. Hij maakte wel eens een raster uit de hand.
Ja.
En dat zijn allemaal aardige details natuurlijk.
Ja.
Het was wel heel klein.
Ja.
Dat is natuurlijk interessant. En nou lijkt het uit die anekdote alsof dat stuk, wat uiteindelijk Projections 1, One,
ja,
is
dat heten, is,
alsof
ja,
dat toen gecomponeerd werd in dat kamertje. En
nee, dat is niet zo. Nee, hij heeft gewoon een proefje gemaakt. En dat proefje, dat is verder nooit een compositie geworden. Dat is verder bij een schetsje
maar
gebleven.
Maar daarmee was wel de graph piece geboren,
ja. En daarna is hij begonnen met een aantal van die werken serieus als compositie te construeren.
Dan schrijven we 1951. Hij schrijft in een bepaalde periode, zo die eerste 10 jaar, schrijft hij er zo een stuk of 15?
Nou, er zijn er in totaal 17 of 18 Want Ixion bestaat in twee versies. Een versie voor kamerorkest en een versie voor twee piano's. En ja, het is niet voor mij nog steeds niet helemaal duidelijk of de twee piano versie een klavieruittreksel is. Ja. Of een stuk maar, in zijn eigen
dat
recht.
Mag ik even introduceren? Ja. Want in 1958, dan zijn we een paar jaar later al, wordt Morton Feldman door Merce Cunningham gevraagd om een stuk te schrijven voor een dans.
Ja. Ja.
En dat, die dans die zou dan Summer Space gaan heten. Ja. Robert Rauschenberg, daar hebben we hem, de kunstenaar, die zou de kostuums doen en de toneelaankleding.
Ja, klopt. En het was het eerste stuk en ook het enige stuk dat Feldman heeft geschreven voor de Cunningham Dance Company. En
opmerkelijk, toch?
Ja, nou, Feldman was niet zo vreselijk geïnteresseerd in dans.
Maar ze waren bevriend.
Maar ze waren wel bevriend, ja. Ja. Maar hij had volgens mij nooit heel veel interesse. Hij heeft voor die tijd, in begin jaren 50 en eind jaren, ik geloof vooral toen, heeft hij nog wel een paar kleine stukjes voor dans gemaakt, voor een solo danser die in de buurt was.
Ja, want wat ik indirect opmaak uit hoe jij het beschreef, is ook dat Morton Feldman zelf de dans nooit gezien heeft.
Niet voor de première, nee. Maar dat is natuurlijk zoals Merce Cunningham werkte. Er werd een lengte en vaak een structuur afgesproken. En daarna ging Merce zijn weg en maakte de dans. De componist maakte de muziek. En op de generale repetitie werden die bij elkaar gebracht. Omdat Merce er absoluut geen interesse in had om muziek te hebben die heel precies zou passen op de choreografie. Wat dat betreft was hij net als Cage. Het was heel simpelweg wat er gebeurde, gebeurde er. En dat is misschien ook een reden waarom Feldman's stuk niet Summer Space heet, maar een hele andere titel heeft die verder helemaal niets te maken heeft met de dans van Cunningham.
En dan komen we ook meteen bij de betrouwbaarheid van Feldman als bron.
Ja.
Want jij zei net over iets dat Feldman had gezegd. Ja, hij heeft het gezegd, hè, de anekdote over Jackson Pollock.
Ja.
Maar de titel van het stuk, dat is ook de naam van een mythologisch figuur.
Ja.
En ja, zoals de mythologische figuren betaamt, ja, die begaan allerlei fouten in hun levenspad. En dat maakt dan Zeus vader bijzonder boos of een andere godheid.
Precies.
En waardoor er verminkingen en straffen volgen. Ja. Deze Ixion is ook de vader van de centauren.
Ja.
Want hij heeft Hera op het oog. Zeus komt daarachter. Ja. Creëert een Hera-achtige wolk.
Ja.
Deze wolk wordt bevrucht en bevalt van een centaur. Nou goed, dat is een beetje wat er dan ook gebeurt. Maar daar horen we niks over.
Nee.
In een gesprek, ik weet niet of het een radiogesprek was, een ander gesprek, zegt Feldman, ja, die Ixion, dat is een mythologische figuur, en die hield van paarden. Dat is één ding wat verifieerbaar is in de verhalen die bekend zijn rond Ixion. Ja. Maar dan volgt er iets wat nergens opgetekend staat. Maar Feldman die zegt, alsof het gedrukt staat, die Ixion hield van paarden. Hij had een één lievelingspaard. Dat paard, dat kreeg geen naam. Het paard wordt gestolen door Zeus, de jaloerse Zeus. Mm. Maar vervolgens kan Ixion zijn paard niet zo op zoek gaan naar zijn paard, want hij kan hem niet roepen.
Ja, want er is geen
paard
naam.
Heeft geen naam.
Ja, precies.
En dat is dus de bron voor de titel van het stuk.
Ja.
En de verbinding met Summer Space, met Cunningham, bestaat in het geheel niet.
Nee.
Het lijkt alsof het alsof de naam hem beviel.
Dat zou heel goed kunnen, ja. En ik heb werkelijk geen flauw idee waar het idee bij Feldman vandaan kwam dat gaat over een paard zonder naam. Ik heb er heel lang naar gezocht. Ik heb gevraagd aan klassici die ik ken, die ook allemaal zeiden, geen flauw idee. Een vriendin van mij had net een boek geschreven, dat kwam toen uit, Greek Myths Retold. En daar komt Ixion ook in voor. En ik heb haar gevraagd, weet je hier iets van? En ze zegt, nee, dat is echt nog nooit, dat is, komt mij helemaal niet bekend voor.
Ik zou stellen zelf dat Morton Feldman het principe van het aangroeien van mythes heel goed heeft begrepen.
Ja.
En lang na de klassieke tijden, de oude tijden, er zelf nog iets aan toegevoegd heeft.
Ja.
Geheel in de geest van die traditie.
Ja, ja, een collega van mij die zei kort geleden, Feldman was natuurlijk heel erg goed in zelfmythologisering. Dus wat dat betreft kan je zeggen dat hij niet altijd even betrouwbaar was in zijn bronnen. En dat je er altijd met een beetje scheef oog naar moet kijken. Klopt dit? Het is allemaal een leuk verhaal, maar klopt het allemaal wel? Ik bedoel, sommige dingen kloppen natuurlijk verifieerbaar wel. Maar dan ineens zo'n verhaal als Ixion, denk van, waar komt dit vandaan? En ik dacht eerst, ik weet iets, er is een lied. En dat gaat over A Horse With No Name. Dus daar ben ik naar op zoek gegaan, een popliedje.
Ja, van maar, Amerika geloof ik.
Ja, maar dat kwam uit 1970 geloof ik. Dus echt ver. Ook een aantal jaren na dat gesprek.
En je kunt redelijk veilig stellen dat die popmuzici zich niet baseerde op Ixion van Morton Feldman.
Dat sowieso niet, nee. Dus, en waar hij dat vertelt is een radiogesprek met Cage. Want ze hadden in de jaren 60, of 1968, hadden ze regelmatig een uur lang gesprekken
die
op de radio.
Die staan ook op YouTube volgens mij,
ja,
die gesprekken.
Ja, dat klopt. Ja, en ze zijn ook uitgegeven. Ja, ze zijn erg leuk om te lezen.
En te luisteren.
Ja. Maar goed.
Maar goed, Ixion, een compositie uit 1958, voor dans, maar ook op zichzelf uit te voeren en, ja, te beluisteren. En
tuurlijk.
Je maakte er al gewag van. Het is voor klein ensemble, hè, of klein orkest, een flink ensemble.
Ja.
Dus drie fluiten, één klarinet, één hoorn, een trompet, een trombone, piano, 3 tot 7 cello's en 2 tot 4 contrabassen.
Ja.
Dat dus voor het ensemble orkest, zoals jij dat volgens mij noemt in je boek. Maar er is ook een versie voor 2 piano's. Nou is dat niet ongebruikelijk om orkestrale werken ook om te schrijven naar een pianoversie, zodat het helemaal met dans kun je het voorstellen, dat dan voor de repetitie, dat de muziek dan nog wel present is. Maar er is iets geks aan de hand, is dat die pianoversie niet overal consistent op dezelfde manier het materiaal van, van de orkestrale versie representeert.
Klopt,
en dus ook afwijkt. Dus het lijkt erop alsof Morton Feldman als het ware door is gaan componeren specifiek voor piano.
Dat zou heel goed kunnen, ja. Het is heel moeilijk om daar met enige zekerheid iets over te zeggen. Het idee van een piano-uittreksel is heel gewoon bij ballet en bij opera. Want je kan niet een orkest bij iedere repetitie laten zitten. Dus daar is verder geen probleem mee. Maar inderdaad, als je de partituren naast elkaar legt, en ik heb ze echt tel voor tel heb ik ze bekeken. Want er staan helemaal geen noten in die partituur. Blijkt dat je niet zomaar kan zeggen dat de 2-piano-versie een uittreksel is, maar dat er genoeg verschillen zijn om te denken dat het nog wel eens eigenlijk gewoon 2 verschillende stukken kunnen zijn met hetzelfde basismateriaal, dezelfde structuur, maar de dichtheid waar je voornamelijk naar kan kijken met deze partituur is lang niet overal analoog in de 2 versies. Dus dat maakt het extra ingewikkeld. En nog raarder is dat er in de orkestversie in sommige tellen, want maten zijn er eigenlijk niet, tellen noten staan Maar in de twee pianoversie staan er op diezelfde plek niks. Dus dan zijn er geen noten, wat al raar is. En er zijn zelfs één of twee plekken waarin het andersom is. Waarin er in de twee pianoversie noten staan, maar in de ensembleversie niks. Dus er is van alles aan de hand daar. En natuurlijk is het bijna onmogelijk om met enige zekerheid te weten wat precies aan de hand is. Maar ik denk dat hij uiteindelijk bij de twee pianoversie ook door de manier van componeren die volgens Feldman meer te maken heeft met de manier waarop Jackson Pollock schilderde dan met standaard manier van componeren. Dus het idee van het all-over painting waar Pollock beroemd zeg maar mee is geworden. Het idee dat je een canvas hebt dat eigenlijk één ding is en dat je constant kan kijken waar moet ik nog iets toevoegen op dit hele grote canvas. En het hele ding als één geheel beschouwt, dat is wat Feldman heeft geprobeerd met een partituur, wat natuurlijk bijna niet kan eigenlijk, maar er zijn beschrijvingen, voornamelijk van Christian Wolff, ook een componist uit dezelfde tijd, dat Feldman zeg maar het lege grid, het blanco grid aan de muur had bevestigd. En als een schilder ging kijken, ja, volgens mij moet hier nog wat bij. En hier rechts moet nog iets worden toegevoegd. En misschien is dit, ja, dit is nu
waardoor er iets van een beeldende compositie was.
Ja.
Maar wat dan wel interessant is om op te merken, is dat Jackson Pollock, we kennen het allemaal uit de film van Mahmood, op de grond werkte. Een groot canvas op de
meestal,
grond,
ja.
Niet opgespannen op een frame. En daaromheen liep. En op een groot formaat. En Morten Feldman, die deed dat niet op grote vellen. Ik noemde net die Boegorevjev met dat archipelago. Dat was een enorme vel.
Nee, Feldman
en
deed dat.
Feldman, die beroemd was om zijn dikke brillenglazen ook natuurlijk.
Yeah, yeah.
Dus die was misschien heel erg bijziend. Ik weet het niet precies, maar die had hele kleine velletjes.
Ja, in principe is het inderdaad niet groot. Ik heb nagevraagd hoe groot het manuscript is. En dat is inderdaad de uitgave die je kan kopen. Die is eigenlijk min of meer op A4 formaat. Dat is het formaat van het origineel. Dus het was inderdaad helemaal niet. Hij heeft er, zoals Philip Guston eigenlijk ook vaak schilderde, heel erg dicht op het papier of op het doek.
Philip Guston, een goede vriend.
Ook een goede vriend. Dus heel erg dichtbij om dingen aan toe te. En daarna een stap terugnemen om te kijken hoe het algehele beeld eruit ging zien.
Ja, dit is interessant natuurlijk, omdat je, weet je, wat heeft die muziek met die schilderkunst te maken? Je hoort al nu al, hè, Philip Guston was een goede vriend. En Morten Feldman, die ging ook naar het beroemd geworden café, hè, de Cedar Bar, waar de schilders bij elkaar kwamen.
Ja.
Ook een enkele kunstcriticus, zoals Clement Greenberg bijvoorbeeld. Maar Jackson Pollock, Klein, leefde hij toen nog? Willem de Koning.
Ja, zeker.
Die kwamen er allemaal
Barnett,
samen.
Barnett Newman, en Guston, Rothko.
En Pollock liep daar. Of Feldman liep daar dus ook.
Ja, als jonge jongen. Want vergeet niet dat toen hij die begon met naar de Cedar Tavern, de Cedar Bar Tavern te gaan. En toen hij begon met deze rasterpartituur te maken, was hij 24.
Ja, dus hij was. Kijk, Willem de Koning, die was in 1907 volgens mij. Hè? Dat is zo'n idee.
Ja, 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 en Pollock was ook een stuk ouder. Rothko was veel ouder. Hij was echt het jonkie in die groep. En hij zat daar voornamelijk, denk ik, gewoon stil te wezen en te luisteren naar al die mensen die aan het delibereren waren over de belangrijkheid van de schilderkunst. Alleen maar mannen, moet ik daarbij zeggen. De vrouwen mochten er niet bij zijn. Want we weten dat natuurlijk de vrouw van Jackson Pollock, Lee Krasner, was een geweldige schilderes.
Elaine de Koning schilderde ook.
Ook, ja. Maar als Greenberg bij Pollock op bezoek kwam, dan moest mevrouw Pollock naar boven, want de mannen gingen nu belangrijke dingen bespreken en jij hoeft daar niet bij te zijn. Dus die ongelooflijke macho-cultuur die vooral bij de Amerikaanse abstract expressionisme bestond, die was ook wel heel sterk. Maar Elaine de Koning die was er nog wel eens bij, als een van de heel weinige vrouwen. Maar het kan zijn dat Helen Frankenthaler er ook bij was, die toen getrouwd was met Robert Motherwell. Maar verder was het echt een ongelooflijke mannenbende,
ja, mag ik wel zeggen. Maar dus daar is die relatie met die schilderkunst sterk. Hij was onder indruk van die schilders en van hun werk.
Ja.
En hij dacht niet hetzelfde te gaan doen als componist, maar hij probeerde er wel gebruik van te maken, met een bepaald inzicht.
Ja, zeker. Ik denk ook dat er dingen zijn doorgekomen, dat het idee van zachte muziek schrijven, het idee van dat klanken geen attack moeten hebben, dat is iets dat ik vermoed dat heel erg bij Rothko vandaan komt. Waar je natuurlijk, als je een Rothko bekijkt, staan er grote vlakken. Vaak in gedempt licht moet je ze bekijken. En de randen van de vlakken zijn niet scherp. Die zijn altijd een beetje gewolkt en vaag gehouden.
Ja, en ook de zips van Newman, dat zijn geen harde banen.
Precies, en ik denk dat Veldman daar toch heel erg veel van heeft geleerd. Hij heeft zelf altijd gezegd dat hij veel meer van de schilders heeft geleerd dan van componisten.
Hoewel hij ook zijn pianospel op die manier heeft geleerd, toch? Zonder harde attack. Daar schrijf je nog over in een passage.
Ja, ja. Hij had pianoles van Madame Morina Press. Madame Press was een leerling van Scriabin.
Alexander Scriabin, de Russische componist.
Russische componist, ja. En zij had een hele... ik heb haar nooit horen spelen natuurlijk, maar zij had volgens Veldman een manier van aanslag waardoor je... Die zei, ze hoeft maar een best te spelen en je feeling katswijm, zo mooi als dat was. En ja, dat was een soort klankschoonheid, een soort klankideaal.
Ja, alsof de toets werd ingedrukt met het gewicht van de vinger.
Ja, nou ja, zo speelde Veldman ook zelf. Want kijk, hij was een grote man met zware handen en dikke vingers. En eigenlijk de ideale klank kreeg hij door simpelweg zijn handen op toetsen te leggen en het gewicht van zijn handen de toets naar beneden te laten drukken.
Weet je wat dan wel interessant is, John? Dat grote verschil tussen Jackson Pollock, die schildert met zijn lichaam, hè, meer nog dan menige andere schilder. Je zou kunnen zeggen, dat geldt voor elke schilder, maar met hem is dat toch heel duidelijk zo?
Ja.
Was dat heel duidelijk zo? Dat je, in ieder geval in het pianospel van Veldman, dat lichaam inderdaad toch ook een rol speelt.
Ja.
Ja, er is een relatie tussen de klank en de figuur. En hij kon best een luide spreker zijn, dat is dan weer interessant.
Ja.
Maar hij maakte redelijk verstilde muziek. Ik weet niet of dat de juiste term is. Maar in ieder geval een muziek waar je naar moest luisteren. Muziek die niet zomaar op je afkomt. Misschien is dat een betere karakterisering.
Ja, dat kan heel goed, ja. Ja, ik denk dat je daar wel gelijk in kan hebben.
Ja. Wat interessant is dat Ixion dat heeft de lengte van wat de lengte die die dans zou moeten hebben van Cunningham.
Ja.
Maar er is een versie op Spotify van opgenomen in Stockholm volgens mij van Christine Schultz en Mats Persson.
Ja.
En die duurde nog geen 8 minuten.
Ja, nou, dat is een probleem van de partituur. Het voorwoord vertelt je voornamelijk redelijk precies wat je zou moeten doen met het stuk. Alleen, er staat een incomplete zin in. En dat is, het tempo van het stuk is, en dan mm, als in metronoomgetal. En dan staat er een blanco ruimte. Dus het getal is niet ingevuld. Dus het stuk, hij heeft nooit het tempo van het stuk bepaald. En dat kan te maken hebben met het feit dat natuurlijk een dans niet altijd precies even lang duurt. Dat dansers snellere en langzamere dagen hebben. En dat de partituur enigszins flexibel kon zijn. Het enige is dat je natuurlijk, als je het stuk los ziet van de dans, zou dat kunnen betekenen dat je ieder willekeurig tempo kan nemen, want er is geen tempo aangegeven. Het enige dat we hebben is dat in de twee pianoversie in de uitgegeven partituur een lengte staat aangegeven die helemaal niets te maken heeft met de lengte van de dans. En die lengte die lijkt niet van Veldman afkomstig te zijn, maar het kan best zijn dat de uitgever die op een gegeven moment gewoon heeft verzonnen. Want er was een opname of een uitvoering en die duurde 11 minuten. Dus weet je wat, het stuk duurt blijkbaar 11 minuten.
En ja, jij doseert met name 19e eeuw en daarna.
Ja.
Hè, in de uitvoering muziek. Mm-hmm. Dit is een stuk uit 1958.
Ja.
Dat is toch nauwelijks prehistorie te noemen.
Mm.
En toch is er zoveel onduidelijk, ja, over dit stuk. Wat voor positie heeft deze compositie in het oeuvre van Veldman? Is dat gewoon een weeskindje dan? Dat er zoveel onduidelijkheden om bestaan? Want ook, het is heel moeilijk om uitvoeringen te vinden.
Ja, het wordt bijna nooit gespeeld. Klopt, ja. Ik ken 1 opname van de ensembleversie. En 2... Ja, misschien is er nog één, maar ik ken er 2 van de 2 pianoversie.
Ja, één versie van Cage en Tudor. Maar ja, dat is, zou je eigenlijk kunnen zeggen, een gemutileerde versie.
Ja.
Want niet de intenties volgend van Veldman. Een aantal intenties,
klopt,
een aantal zaken die gaan tegen de intenties van Veldman in. Namelijk dat er heel veel akkoorden worden gespeeld en dergelijke.
Ja, en dat het stuk dat eigenlijk een soort pointillistische compositie zou moeten zijn, analoog aan Rauschenberg's kostuums,
ja,
en decors.
Dat was interessant, want Cunningham die laat de kunstenaars vrij en dat brengt hij dan op het einde samen,
ja,
vlak voordat het uitgevoerd moet worden. Mm-hmm. Maar Veldman heeft wel contact met Robert Rauschenberg.
Ja.
Ziet wat Rauschenberg doet. Namelijk dat er een soort stippenpatroon is in het,
ja,
decor. Maar ook op de kostuums. Waardoor als de dansers gaan bewegen,
ja,
de stippen door stippen gaan bewegen.
Ja. En als de dansers stilstaan, verdwijnen ze in het decor.
Exact. Ja. Als herten in het bos. Zo heb ik ooit herten uit elkaar,
ja,
zien springen en vervolgens,
ja,
5 seconden later stonden ze stil en dan was je ze meteen weer,
ja,
kwijt.
Ja, precies. Ja. En,
maar dat is interessant natuurlijk, omdat daar is hij op gaan componeren.
In wezen wel, dat is de grondgedachte geweest van de dichtheid van het stuk en het grondidee van het stuk. Want het stuk, kijk, als we over Veldmans muziek denken, dan waar we meestal aan denken is een langzame, spaarzame muziek. En dat is dit helemaal niet. Dit is een heel erg bewegelijk, een heel druk stuk met ontzettend veel noten.
Ja, zeker in die gecondenseerde versie,
ja,
die ik zojuist noem.
Ja, precies.
Want die,
ja, dus het is eigenlijk een... Ja, maar goed, er zijn een paar andere van die rasterstukken die ook enorm druk en bewegelijk zijn.
Dus dat komt voort ook uit de manier van schrijven, uit de notatie?
Dat zou best kunnen. Nou ja, ik denk dat hij toentertijd, tussen dat hij 24 en 30 was, zeg maar, dat hij simpelweg een aantal dingen aan het uitproberen was.
Ja, want er is een soort gekke paradox gaande, omdat, volgens mij is dat een opmerking van hem, is dat er heel veel componisten niet geïnteresseerd zijn in hoe de muziek klinkt, maar ze zijn geïnteresseerd in hoe het gemaakt is.
Ja.
Dus laten we zeggen, en samenvattend, ze zijn geïnteresseerd in het concept.
Ja, in het proces.
In het proces.
Ja.
En niet in de klank.
Ja.
En de uitvoering.
Ja, dat is iets waar die mensen als Pierre Boulez van bedichten heel vaak. En daar kan je inderdaad wel in meegaan als je kijkt naar de werken die geschreven werden zo in de jaren 50, in de tijd van het strikte serialisme, waar het inderdaad heel erg over het concept en de structuur ging.
Ja. En daar neemt hij dus
afstand van. Ja, ja, ja. In navolging van Cage, waar het voor hun ging het over de klank, over klanken en niet zozeer over structuren en over dat soort buitenmuzikale concepten.
Ja, maar het is toch interessant, omdat je Cage zou je toch ook verbinden met buitenmuzikale concepten? Op zijn manier. Maar goed, weet je,
Dat is een andere uitzending.
Nee,
dan
precies,
hier,
exact.
Ja.
Nou, want ik zeg het en ik besef me ook meteen dat je daar niet zinnig antwoord op kunt geven binnen een minuut en dan raken we helemaal van ons pad af.
Ja.
Maar wat wel interessant is, is dat Cage ziet wat Veltman gedaan heeft.
Mm-hmm.
En hij zegt zelfs wat Veltman de wereld gegeven heeft.
Ja.
Want je hebt een opening gecreëerd die zoveel vrijheid geeft. En tijdens een wandeling zegt hij tegen Cage, ja, dan hebben we ook de verantwoordelijkheid, de opdracht om te laten klinken wat voor mogelijkheden die vrijheid ons te bieden heeft.
Ja.
Dat is een hele dramatische constatering.
Ja, ja, zeker. En het grappige is dat zeker Cage daar de rest van zijn leven heel sterk mee bezig is geweest. Terwijl Veltman al heel snel doorhad dat wat hem betreft en wat hij met muziek wilde, met compositie wilde, dat deze rasterstukken een soort doodlopende weg aan het worden waren. Want wat deze stukken, want daar hebben we het eigenlijk nog niet echt over gehad, dat die partituren zien er dus uit als een raster met cijfertjes daarin. En die cijfertjes betekenen niets anders dan het aantal noten dat je binnen die tijdspannen moet spelen. Maar welke noten dat zijn, is aan de speler. Dus je moet zelf bepalen welke toonhoogte je gaat spelen.
Het is wel zo dat die voor een groot deel van het stuk zegt, ja, dit moet in het hoge register.
Bij Ixion is dat zo, ja.
Van het instrument.
Ja, ja.
En dan is er één passage
waarin
het laag
is. En dan gaat het weer terug naar hoog. Bij heel veel van andere stukken hebben de instrumenten drie lagen. En dat is ook in de twee pianoversies. Er is een laag hoog, een laag midden en een laag laag. Maar je mag nog steeds zelf je noten bepalen binnen het voorgeschreven register. En dat bleek een heel groot probleem te worden als je het laat spelen door muzici die niet goed weten wat Veltmans idee over harmonie en muziek is. En zeker als je dingen door orkesten laat spelen, orkestmuzici vinden dat soort dingen toch allemaal maar raar. En waar zijn mijn noten? En ja, nee, dat ga ik toch zelf niet verzinnen. Kom, dat is jouw taak als componist. Wat is dit voor flauwekul? En wat je dan krijgt, is dat mensen er een loopje mee gaan nemen. En dat gebeurde ook regelmatig. Dat Veltman ook vertelt, dat hij bij een repetitie van een van die rasterstukken met een orkest dat het koper had verzonnen dat ze zonder de regels geweld aan te doen op een gegeven moment Yankee Doodle kunnen gaan spelen, wat natuurlijk absoluut niet de bedoeling is.
En dat is een probleem wat met name optrad bij orkesten, toch?
Ja, ja. Want als de kamermuzici, die wat dat betreft, dat werkt heel anders. En hij werkt natuurlijk voornamelijk met goede vrienden die precies wisten wat hij wou.
Ja, in ieder geval zijn klankwereld kende.
Die zijn klankwereld heel goed kende.
Want hij hielden zich niet altijd aan
wat
hij dacht dat er met het stuk zou moeten gebeuren.
Nee, dat is waar. Maar goed, ze wisten wel altijd, dit zijn de soorten akkoorden waar die van houdt. En dit is het soort idioom dat we moeten gebruiken.
Maar dat is interessant toch, want hij heeft daar hele sterke ideeën over. Ja. En tegelijkertijd schrijf je ook in een bijzin dat Veltman ook bekend is als een componist die slordig schrijft.
Ja.
Misschien niet nauwkeurig schrijft altijd.
Mm-hmm. Ja, dat is zo. Ja, zijn handschrift was niet geweldig.
Maar ook in de manier waarop hij het noteerde.
Is niet altijd even helder.
Ja.
Ja, zeker in de eerste jaren zijn er veel partituren.
Of is dat voor elke jonge componist een probleem?
Elke, maar wel voor veel. Ja. Je moet dat toch echt leren, ja, dat is zeker waar.
Ja, kijk, ja. Voor niet-muzici, zoals ik, kan het wel eens lijken alsof die taal, die muziektaal, heel objectief is.
Ja.
Maar het is natuurlijk niet zo.
Nee, helemaal en, niet.
Dus in die zin kun je ook echt denken aan onze eigen taal.
Ja.
En dat je ook al kun je de taal spreken, je kunt er flink over struikelen als je begint met schrijven.
Absoluut. En er zijn natuurlijk met dezelfde taal zijn er zo ongelooflijk veel verschillende stijlen en uitdrukkingsmogelijkheden.
En interpretatiemogelijkheden.
Ja,
en
dat is natuurlijk in muziek hetzelfde. Maar goed, Veltman heeft dus op een gegeven moment besloten dat het niet meer kon. Zo. Dat hij geen zin meer had in nog meer van die blokjesstukken. En hij heeft ze daarna ook nooit meer. Na God, de 58 heeft hij nog een paar geschreven. En er is nog één later stuk uit de jaren 60. Dat heet In Search of an Orchestration. Maar dat is een soort rare uitglijer nog aan het eind. Maar daarna heeft hij het nooit meer teruggehaald.
Ja, want wat interessant is natuurlijk, het vraagt veel. Jij geeft zelf aan, hè, aan het einde van het boek geef je aan, doe je wat suggesties,
ja.
En je geeft aan hoe je het zelf zou doen.
Ja.
Hoe je het zelf zou uitvoeren.
Ja, hoe je het zelf zou kunnen doen.
Exact.
Ja.
En dan zeg jij, ja kijk, ik zou de grafische partituur gebruiken. Want
ja.
David Tudor, een vriend van Morten Veltman, die de notenbijn bij was toen
ja.
De grafische notatie à la Veltman ontstond.
Die kon daar niet mee uit de voeten.
En die heeft een transcriptie.
Die heeft het uitgewerkt, zodat hij iedere keer niet hoefde na te denken welke noten die ging spelen. Maar gewoon, ik heb een versie gemaakt en die versie ga ik spelen.
Precies, en waardoor er een belangrijk deel van die vrijheid, die zelfs Veltman zelf ook omarmde,
verdwijnt. Ja. Dat klopt.
Is dit ook dan de reden waarom Ixion weinig uitgevoerd wordt? En geldt dat voor al die grafische partituren?
Ja, er zijn er een paar. De kleinbezetten, die hoor je nog wel eens. De meeste worden zelden gespeeld. De orkeststukken worden heel erg zelden gespeeld. En Ixion heeft het probleem. Het is, je moet de taal leren kennen. Je moet het idioom leren kennen. En de bezetting van het stuk is erg onhandig, de ensembleversie. De twee piano's, dat gaat wel. Maar als je dat op twee piano's wil spelen, zijn er andere praktische problemen die heel erg lastig op te lossen zijn. Omdat je de vrijheid hebt om de noten te spelen die je wilt, weet de andere speler dus niet wat je gaat doen. En ook niet precies wanneer je het gaat doen. Wat betekent dat je een enorm probleem hebt ineens met coördinatie. Met synchronisatie. En ik denk dat gewoon voor heel veel muzici betekent dat ze geen zin hebben in al dat extra gedoe. En dat kan ik ook best wel voorstellen.
Nee, dat is echt een expeditie.
Ja.
Gaat op expeditie.
Ja, het is een groter ding dan je zou denken. Ja.
Ja. Er is nog een verband, hè, met een relatie met Veltman en Pollock. Want Veltman die werd uiteindelijk gevraagd om muziek te componeren bij de film van Mahmoud.
Ja, dat is een aantal jaren voor Ixion geweest. Ja. Dat was in 1951.
Dus uit het jaar van het uitvinden, om het woord maar te gebruiken.
Uit die tijd, hoewel ik geloof dat de partituur die maakte voor de film van Mahmoud is uitgeschreven.
Mm-hmm.
Dat is geen rasterstuk. Maar inderdaad.
Nee, maar ik wil maar zeggen, die relatie met die schilderkunst, die was vrij nauw.
Ja. Het was zijn allereerste opdracht. En het kwam eigenlijk, Mahmoud wilde had in eerste instantie het idee om onder die film gamelan muziek te zetten. En Pollock vond dat niet goed, want hij zegt dat is niet Amerikaans genoeg. Ik wil iets dat Amerikaans is. En toen stelde zijn vrouw voor om Cage te vragen. En Cage heeft dat geweigerd, omdat, zoals hij zei, Jackson Pollock een van de weinige mensen is aan wie hij een ontzettende, hardgrondige hekel had.
En dat hij zelfs, als hij hem op dezelfde stoep tegenkwam, ja, dat hij dan overstak.
Ja, precies.
Letterlijk.
Ja, ja. En hij dacht toen, ja, misschien wil Feldman dat wel doen. Want ja, als jonge componist, 25 jaar, misschien vindt hij dat leuk. En Feldman heeft die muziek toegeschreven voor twee Sally. En ja, die staat nu onder die film. En Feldman is toen betaald geworden, niet met geld, maar met een tekening
van
Pollock.
Ja, met een pentekening. Ja. Prachtig.
Uiteindelijk bleek dat een hele goede betaling geweest te zijn.
Ja, inderdaad. Ja. Hey, er zit een zin in die John Cage uitspreekt. En die spreekt dan ook heel liefdevol over Morty. Mm-hmm. Morty's notated music is Morty playing his graph music.
Ja.
Wat betekent die
dat
zin?
Betekent dat de harmonische taal van Feldman's genoteerde werk, zeg maar conventioneel genoteerde werk, en de taal van zijn grafische werk was hetzelfde. Dus als Feldman zelf zijn grafische muziek speelde, was dat met dezelfde harmonieën en dezelfde keuze van tonen als die gebruikte voor zijn conventioneel genoteerde stukken. En dat betekent dus dat er wel degelijk een eenheid is in zijn denken. Ja. En dat de eenheid waar die gedeeltelijk van af wilde om vrijer te zijn als componist, dat dus mislukte op het moment dat je het laat spelen door muzici die niet die taal, die harmonische taal bezitten.
Ja, wat ik toch interessant vind, je zegt ergens, ja, er bestaan grafische partituren, maar dat zijn partituren eigenlijk een beetje in de trant van die beeldgedichten van, Apollinaire.
Ja.
Want dat zijn conventioneel geschreven stukken die een bepaalde vorm meekrijgen.
Ja,
dus dat is dan ornament.
Ja.
Dat is een versiering en er is geen enkel verschil in de muziek, in de klank en dergelijke.
Slim mooi opgeschreven.
En dat is het revolutionaire.
Ja, uiteindelijk.
Helemaal vanuit die gedachte ook van Cage.
Ja.
Van wat Feldman introduceert met die graph pieces.
Ja.
Is dat hij iets componeert, iets schrijft wat in de conventionele notatie niet geschreven zou kunnen worden.
Ja.
Maar dan zeg je toch, ja, die zin van John Cage die zegt, ja, eigenlijk is er niet zoveel anders. Of is er wel wat anders, maar is dat niet zozeer de klankwereld, maar moeten we het ergens anders zoeken?
Ja, het is in de denkwereld. Het is het idee dat je als componist gaat kijken naar een ander soort vrijheid die je hebt en die je kan geven. En wat ik denk is dat wat er is gebeurd is dat Cage die weg de rest van zijn leven is blijven volgen. En dat Feldman zelf, ook al heeft hij die weg geopend, uiteindelijk rechtsomkeerd heeft gemaakt. En zei van ja, dit is nog wel genoeg geweest, het werkt niet meer voor mij. En het bleek voor andere mensen weer wel te werken.
Maar is te formuleren voor jou wat Ixion als muziek anders maakt dan een conventioneel genoteerd stuk van Feldman? Kan je daar bij? Is dat te formuleren?
Heel lastig, want dat hangt heel erg af van de uitvoering.
Ja.
Je kan het zo spelen dat het niks met Feldman te maken heeft.
Nee, precies, omdat er een bepaalde vrijheid is.
Ja.
En als je dan niet Feldman indachtig die vrijheden gaat exploiteren.
Ja. Precies, dan kom je in de problemen te zitten. Precies. Want dan wordt, ja, als je bijvoorbeeld microtonale dingen gaat doen of alleen maar witte toetsen gebruikt, dan maak je een stuk dat niks met Feldman te maken heeft eigenlijk meer. Ja, maar als je het idioom begrijpt, dan klinkt het als weliswaar een vol en druk stuk van Veltman, maar wel heel erg als andere stukken van Veltman uit diezelfde tijd.
Ja, ja, want wat interessant is, is ook dat Veltman zelf ook zegt, en ook vrienden van hem zeggen dat als je gaat zoeken naar een systeem, ja, dan vind je niks.
Nee, dat lukt dat is, niet.
Veltman zegt daar zelf over, ja, ik componeer en daarna kan ik erover spreken, kan ik het analyseren, maar dit is daarna en je moet het een niet verwarren met het ander.
Precies.
En daarover zegt hij dan tegen Reiziger in een interview uit 1985.
Yeah.
But I do have a system.
Yeah.
And my system essentially is thought.
Ja. Ja,
het waardoor system, uiteindelijk, waardoor je opzadelt natuurlijk met een raadsel.
Ja, nee, dat is ook heel leuk, want als je het interview beluistert, dan merk je ook dat Han Reiziger er niks van begrijpt uiteindelijk. En van, ja, maar hoe werkt dat dan? Hoe werkt dat? Nee, het is helemaal niet mysterieus. Als ik componeer, dan denk ik, maar dat is het. Componeren is een denkproces. Maar dat denkproces, dat gebeurt op dat moment en niet van tevoren.
Ja, ja, maar dat is heel mooi, hè? Want dat is, hij componeert van binnenuit.
Juist.
En het is niet zo dat hij een structuur bedenkt.
Nee.
En dat hij die structuur vervolgens, laten we zeggen, met vlees aankleedt, als vlees op botten.
Nee, nee, het is allemaal totaal natuurlijk.
Ja.
Zich natuurlijk ontwikkelende.
Precies, dus my system is thought.
Ja.
En heeft hij het letterlijk over het scheppen.
Ja, klopt.
Tijdens het schrijven.
Ja.
Prachtig. John, ik dank je wel voor dit gesprek. John Snijders, ik dank je ook voor je boek, omdat ik met heel veel plezier heb gelezen. John Snijders schreef dus Ixion, verschenen bij Marmalade Publishers Visual Theory. De ondertitel is Morton Veltman, Notation, Performance Practice en Jackson Pollock. En je gaat nog een boek schrijven.
Ja, dat is de bedoeling.
Ja.
Ja.
Heb je al een zicht op waar het over gaat?
Over uitvoeringspraktijk van andere werken van Veltman, van latere werken, waar ook erg veel over te zeggen is en nog heel weinig over geschreven is.
Ja, dat zijn dus de werken uit de periode die hele lange stukken schreef.
Ja, maar ook daarvoor nog.
Okay.
Ja. Dus eigenlijk de tijden dat hij weer terugging naar conventioneel genoteerde werken. Gaat nog wel even duren, hoor.
Ja, ik zie er naar uit.
Oké, dank je.
Dankjewel, Jan. Dank voor het luisteren.